de dienst offerande in uw liefde aanbevolen en we zingen uit Psalm 72, vers 6 en 7. 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En het zevende nooddruftigen zal hij verschonen. 72, 6 en 7. Misschien hebben sommigen van u gedacht, hij is vergeten dankzegging te doen voor de familie Lemstra. Ja, wij hebben contact gehad, maar u weet dat niet. Er stond 10 april in onze kerkelijke boeken, maar het is 18 april. Dus we hopen het over 2 weken te doen. Goed, dan is dat voor iedereen helder. We gaan nu beginnen aan de Galatenbrief en het thema is de Heilige Geest onderwijst in de Galatenbrief het pure evangelie. 3 gedachten. Ten eerste aan wie de brief door Paulus geschreven is. In de tweede plaats waarom de brief door Paulus geschreven is. En ten derde waar Paulus onheus van beschuldigd wordt. Dus de Heilige Geest onderwijst ons in de Galatenbrief het pure evangelie. Ten eerste aan wie de brief door Paulus geschreven is. Ten tweede waarom de brief door Paulus geschreven is. En ten derde waar Paulus onheus van beschuldigd wordt. Dus ten eerste aan wie de brief door Paulus geschreven is. Gemeente jongens en meisjes, we gaan beginnen aan de behandeling van de Galatenbrief. Dit is mogelijk na verschillende vervolgstoffen de laatste serie die ik als uw eigen predikant tot volgend jaar 1 mei deelverlente begin. Maar hiermee hoop ik mijn geestelijk testament na te laten tot Gods eer, tot verheerlijking van Christus en tot uw onderwijzing en vertroosting door de Heilige Geest. Jongelui, jullie kennen waarschijnlijk de stripverhalen van Asterix en Obelix. In een klein dorpje in Gallië. En daarin komt ook steeds de oude druïde met zijn grijze baard Panoramix voor, die met zijn gouden snoeimes mare takken snijdt, een toverdrank ervan maakt voor de kleine Asterix, zodat hij onoverwinnelijk wordt tegen de Romeinen. En dan vragen jullie allemaal af, wat heeft dat nou met de Galatenbrief te maken? Alles. Alles. Nee, niet Asterix en Obelix, dat zijn verzonnen figuren. Veel klopt ook niet dat dingen van later in die tijd geprojecteerd worden en andersom. Maar de Galaten heten in het Grieks Galatai. En in het Latijn Galate of, en nou heb je hem, Galli. Waar heb je de naam Galliërs? In de 3e eeuw voor Christus zijn er Galliërs uit West-Europa, dus toen had je ook al volkerentrek, door Europa heen, via de Bosporus, getrokken naar Turkije. Om zich daar te vestigen op de hoogvlakte, het hoge centrale hoogplateau van Klein-Azië, het huidige Turkije. Galatai, Galliërs. Dat is apart. De gelaten zijn Galliërs. En ze hielden zich voor hun bekering, daarom begon ik over Panoramics, hielden zij zich inderdaad bezig met toverdranken. Dat maakt het ook begrijpelijk waarom Paulus in hoofdstuk 3 vers 1 uitroept: O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd? Wat voor toverdrank hebben jullie ingenomen? Het is opmerkelijk dat Paulus deze tovenarij alleen noemt in de gelaten brief, terwijl de andere aanduidingen van zondelijsten, afgoderij, losbandigheid ook in de andere brieven voorkomen. Het is goed om eerst een inleidende preek te houden, zodat we op de goede wijze de brief doorgaan en deze dingen in ons achterhoofd hebben. Vooraf kan ik stellen dat in de eerste eeuwen er in de kerk nooit een vraag geweest is of dit een brief, een echte brief van Paulus was. Of de brief geheel integer is overgeleverd. Integendeel, de theologen en anderen geloofden algemeen ten eerste Paulus heeft de brief geschreven. De brief is gezonden aan de gelaten en werd door hen in goede orde ontvangen. De brief werd vervolgens verspreid onder andere gemeenten. En de brief werd steeds meer algemeen gewaardeerd. Niet als een boodschap voor de bijzondere problematiek van de gelaten, maar tot onderwijs van iedere christen. En zo heeft die brief van meet af aan invloed uitgeoefend. Maar aan wie is die geschreven? Paulus zegt van de ontvangers twee dingen in hoofdstuk 2. 1 vers 2 schrijft hij aan de gemeenten van Galatië. En in 3, o dwaze Galaten. Het gaat dus om Galaten, Galliërs in Galatië. Dat zijn dus die Galliërs die rond 274 voor Christus verhuisd zijn uit West-Europa naar Turkije. En dat deel werd Galatië genoemd. Later, als de Romeinen in 25 na Christus daar ook hun heerschappij uitbreiden, breiden de Romeinen de grenzen van de provincie uit. Wij zouden zeggen, ze doen bij Groningen doen ze Drenthe. Dus ook Drenthe wordt dan Groningen genoemd. Later, een paar eeuwen later, het keizer Domitianus brengt die grenzen weer terug. Groningen wordt weer Groningen en Galatië wordt weer Galatië. En hier vinden bij de exegeten een probleem. De ene groep uitleggers, zoals het eigenlijk al een eeuwen geweest, zegt: nee, de Galaten, het is de oorspronkelijke provincie. Het zijn de Kelten, de Galliërs van het Hoogplateau. En dus zijn het de gemeenten die Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis in het noorden bezoekt en sticht, Handelingen 16 en 18, en die hij tijdens zijn derde zendingsreis weer bezoekt. De andere uitleggers, dat is later gekomen, die zeggen: nee, het zijn de gemeenten in het zuiden van de grotere provincie Galatië. En dat zijn die gemeenten die Paulus bezoekt tijdens zijn eerste zendingsreis. En waar Lucas verslag van doet in de Handelingen, gemeenten als Lystra, Derbe en dergelijke. En je komt zowel dus bij de mensen die zeggen, nee, het is het noorden, het oorspronkelijke Galatië, als bij de anderen die zeggen, het is het zuiden van Galatië, kom je sterke argumenten tegen. Eén uitlegger heeft alle voors voor noord, voor en tegen op een rij gezet. En alle voors en tegen voor het zuiden. Van Brugge kiest heel duidelijk voor het noorden. Kijk, als ik die argumenten zo lees, weet ik niet wat ik kiezen moet. Althans, dan heb ik geen overtuigend bewijs om te zeggen, dit is het. Maar Van Brugge wijst erop dat Lucas in de handelingen bij de eerste zendingsreis voor de steden in het zuiden niet de naam Galatië gebruikt. Dat doet hij pas bij de tweede en derde zendingsreis in het noorden. En een ander argument is, voor Van Brugge, Titus wordt genoemd. En Titus is pas later een helper van Paulus geworden. En dan als derde belangrijke argument voor Van Brugge, Paulus noemt straks in de brief de collecte waarvoor hij zich beijverd heeft, die in alle heidense gemeenten gehouden werd voor de moedergemeente in Jeruzalem die het zo moeilijk had. Ook omdat ze als heiden christenen anders leefden dan de joden christenen te laten zien. We komen uit uw voort en wij zijn met u verbonden. En als hij in de brief aan de Galaten daarover schrijft, schrijft hij erover als een zaak die al voltooid is. Wat ook treft, is dat Paulus in Galaten 4 vers 8 zegt, jullie dienden voor je bekering goden die het niet zijn. En jullie waren dienstbaar aan de zwakke, armelijke elementen. Jullie vierden dagen, maanden, tijden en jaren. En als je nou op Wikipedia bij het trefwoord Kelten, het knopje religie in aanklikt, dan vind je inderdaad dat de Galliërs, de Kelten, dagen en perioden in ere hielden. Ze hadden het hele jaar bijvoorbeeld verdeeld in vier perioden, waarvan elk deel begon met een bijzonder occult feest. Ze vierden bijvoorbeeld Samhain of, daarom noem ik het, Halloween. Op de vooravond van 31 oktober als einde van het jaar en begin van het nieuwe. Halloween is dus puur een heidens Keltisch feest. Dat pleit ook voor de echte Kelten in het noorden. Maar laat één ding helder zijn, als zodanig, of het nou om de mensen in het noorden of zuiden gaat, maakt geen verschil. Wat Paulus als boodschap brengt, is helder genoeg. En tegelijk vind ik het zo bijzonder dat we hier met mensen uit West-Europa te doen hebben. Wat een wonderlijke leiding dat ze weggetrokken zijn uit West-Europa, heel die tocht gemaakt hebben naar het oosten en naar beneden, naar Turkije. En dat ze zo eerder bereikt zijn door het evangelie. En dan zie ik in die Kelten mijn eigen beeld. Wij waren heidenen, onze voorouders. Pure afgoderij, het occulte met Wodan en Freya. Wat een wonder. Onvoorstelbaar, zo'n klein clubje. 12 discipelen. Ga heen, verkondig het evangelie tot aan de einden van de aarde. Onvoorstelbaar, zo klein begonnen. Net als die steen van die berg afgehouden in Daniël. En die rolt en die wordt groter en groter. Het evangelie de wereld over. De heidenen in banden van bijgeloof en occultisme. De boodschap van Jezus Christus. Wat een wonder dat de Heer daarvoor gezorgd heeft en ook uitgevoerd heeft. Wat een machtig wonder. Wat zal het zijn op de nieuwe aarde? Uit alle tongen, uit alle geslachten, uit alle religies gebracht tot de kennis van Jezus Christus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In volle heerlijkheid en rijkwijde dan vervuld. Dat is de eerste gedachte. Dus aan wie? Dan de tweede gedachte. Waarom de brief door Paulus geschreven is. Paulus vermeldt het terloops. Hij heeft bij de gelaten een bijzondere tijd gehad. Hij zegt, jullie hebben mij ontvangen met zoveel liefde. Alsof ik een engel was. Ja, alsof ik Christus zelf was. Zo hebben jullie mij ontvangen. En Paulus had in die tijd een oogziekte. Dat is nooit meer overgegaan, de gevolgen. En hij zegt, jullie hielden zoveel van me dat als het mogelijk was geweest, zouden jullie je eigen oog hebben uitgerukt en aan mij gegeven. Een bijzondere tijd. Maar dat ligt nu anders. En het is juist de liefde van Paulus voor de gelaten. Maar na de groet is het eerste wat Paulus zegt, daarom heb ik het ook wat stoterig, zo schrijft hij het ook. Het wordt geroepen, weggelaten. Zoals hij het schrijft, vol emotie. Ik ben verbaasd dat jullie je zo snel laten wegvoeren naar een ander evangelie. Blijkbaar heeft hij een brief gehad of is er iemand bij hem gekomen die verteld heeft wat er aan de hand is in Galatië. Toen Paulus weg was, zijn er mensen gekomen, Joden, christenen, die tegen de gelaten zeiden. Zo makkelijk als Paulus dat verteld heeft, zo gaat het niet hoor. Paulus, hè? Dan herkent u de actualiteit misschien in uw eigen leven. Paulus probeert mensen te behagen. Die dominee waar je nu kerkt, hè, die maakt het wat makkelijk en haalt de scherpe kantjes eraf. Ja, daar ben je eerder bekeerd, maar zo gemakkelijk gaat het niet. Terwijl. Die mensen zeggen, het is moeilijker dan Paulus spreekt. Het is appels met peren vergelijken. Zij hebben het over moeilijker van beneden naar boven. Heel moeilijk, zal zomaar niet gaan. Terwijl Paulus het over onmogelijk heeft. Dat is een heel andere categorie. Maar van boven gaat het vanzelf. Dat is het verschil. Dat is veel scherper. Het is onmogelijk. Al haal je allerlei vrome fratsen uit. Je komt geen centimeter dichter bij de hemel. Dacht u dat je met je hoofdje scheef en een trilstemmetje eerder in de hemel komt van beneden naar boven? Het zal gaan als bij de torenbouw van Babel. God blaast erin. Maar het wonder is, wat onmogelijk is, gaat bij God vandaan, vanzelf. En dat is wat er nou speelt in de Galatenbrief. Die mensen zijn gekomen, die zeggen, Paulus heeft jullie, daar gaat het dan ook al verder over in vers 10, ben ik bezig mensen te behagen. Paulus probeert jullie te behagen. Hij wil aardig gevonden worden. Maar Paulus zegt, jullie laten je wegvoeren naar een ander evangelie. Want wat leren die mensen? Die leren dat wil je werkelijk bij het volk van God horen, moet je je laten besnijden. En dan moet je ook onze regels aanhouden. Alleen zo krijgen jullie deel aan de belofte van Abraham en zijn zaad. En ze zullen zonder meer, ja, het staat in de Bijbel, en toen was dat de hele Bijbel, het Oude Testament. Het staat er, kijk maar, Genesis 17. Alleen over de doorbesnijdenis. En God heeft gezegd, kijk maar, het staat er, een eeuwige inzetting. En kijk maar in Genesis 17 vers 14, dat God vervloekt degene die zich niet wil laten besnijden. Die zal van mijn volk afgesneden worden. Jullie moeten echt besneden worden hoor. Want anders ben je geen echte christen. Ben je geen echt kind van God. Je hebt die besnijdenis nodig om zalig te worden. Niemand is zonder besnijdenis erfgenaam van de belofte. En ze zullen ook gezegd hebben. Ze zullen ook gezegd hebben. Jezus heeft nooit gezegd dat de besnijdenis afgeschaft zou worden. Nee, dat klopt. De Jezus heeft gezegd, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar die dingen kunnen jullie niet verdragen. Maar als het nodig is, mijn geest zal u in al de waarheid leiden. En ze zullen ook gezegd hebben, hè, Jacobus, dat is de oudste broer van de Heer Jezus, die is het hoofd van de gemeente in Jeruzalem en die doet nog gewoon besnijdenis. Dus wil je echt bekeerd zijn, dan zul je je daaraan moeten onderwerpen. Vandaar ook dat Paulus straks in de brief laat zien dat die wet bedoeld was voor de kindertijd van Israël in het Oude Testament. De wet is een pedagoog die naar Christus leidt en dan valt die weg. Wat aangrijpend. Wat aangrijpend. Dat is de boodschap waar het om draait. Het geloof in Jezus Christus is niet alleen het begin, het is de inhoud en het is de voltooiing van het geloof. De enige voortgang. En daarom ziet Paulus die leer van die rondtrekkende Joden christenen als een directe bedreiging voor het geloof en het evangelie. Nou, het is moeilijk, het is duidelijk dat die mensen die dus daar binnen gedrongen zijn, die moeilijkheden veroorzaken dat ze Joden zijn en ook christenen. En ze zijn gekomen en ze pretenderen, wij zijn gekomen met de zegen van de apostelen uit Jeruzalem. Paulus wijst erop dat de besnijdenis niet los van de wet staat. Als je je laat besnijden, moet je ook de hele wet doen. Blijkbaar is het de dwaalleraren vooral begonnen om de besnijdenis. En het is niet onmogelijk dat dat probleem iets anders ligt dan in Handelingen 15. U weet wel, Petrus heeft toen al die heidenen gedoopt zonder ze te besnijden. En toen is daar het concilie geweest in Jeruzalem, waar ze ook samen theologisch tot de overtuiging gekomen zijn, de heidenen hoeven niet besneden te worden. Daar is het een theologische vraag. Maar hier spelen andere verborgen argumenten. Want in Galaten 6 vers 12 schrijft Paulus, weet je, ze doen het, weet je waarom ze het jullie willen opleggen? Omdat zij niet vervolgd willen worden vanwege het kruis van Christus. Blijkbaar is dit het punt, en ik kan dat best begrijpen. Die Joden, christenen willen gewoon met de andere Joden samenleven. Maar als zij als Joden, christenen nu ook contact hebben met heiden, christenen, daar op bezoek gaan en daarmee over straat wandelen, wordt de ergernis bij de echte Joden die niet in Christus geloven steeds groter. En die spanningen beginnen te groeien. En als nou die heidenen zich laten besnijden, dan valt die ergernis weg en kunnen wij gewoon verder leven. En dan denk je, ja, waarom hebben die gelaten niet gezegd, ga de deur uit? Ja, moet je toch even voorstellen, ze waren tot voor kort heidenen. Ze hadden nog geen wortels. Ze hadden ook nog geen eigen identiteit als heidenchristenen. En dan komen de mensen met zo'n overtuigingskracht en ze smijten de ene de andere tekst om je oren. Dat is ook aangrijpend. Ja, iemand denkt, ja, wat geeft het? Dan ga je toch de onderste weg. Wat geeft het als je zo dat... Kijk, zo'n besnijdenis is niks. Ja, het is niet plezierig, maar... Maar het zo op kunt lossen, doe je toch. Dan geef je toch die mannen hun zin. Ja, Paulus verzet zich. Dingen die wij soms zo op willen lossen, daar kan iets veel diepers achter zitten. Paulus verzet zich met hand en tand. Voor hem heeft dit alles te maken met het evangelie van Jezus Christus. Als er toch iets meer nodig is dan het geloof in hem, dan is Christus geen volkomen zaligmaker. Alles wat erbij moet, gaat er bij Christus af. En dan wordt het Christus en nog iets, dat maakt je tot een echte christen. Dan ben je er pas een echte bekeerde van Gods volk. En dat is vernietiging van het evangelie van Christus. En dan krijg je toch, want het speelt voor u dan andersom naar rechts en naar links. Dan krijg je het onderscheid tussen echte bekeerden en gewone christenen. Dat heb je in de orthodoxe hoek. Je hebt het bij de evangelische, dat als je nog niet gedoopt bent met de Heilige Geest, als je nog niet in tongen gesproken hebt, ja, je bent er misschien wel christen, maar geen echte. Je bent nog vleeselijk en niet geestelijk. En daarom gaat Paulus er tegen in. En wil ze wakker schudden in de brief. Wat een aangrijpende les, geliefde. Zo blij toen Paulus er was. Ze hielden zoveel van hem. Omdat ze leerden hoeveel God in Christus van hen hield. Christus aangenomen. Vervuld met de liefde. Vol van blijdschap. En in korte tijd later weggegleden naar een ander evangelie. Ja, het zal toch zomaar niet gaan. Dominee Martin... Dr. Martin in Amerika waarschuwde op iedere predikantenconferentie. Iedere gemeente is minder dan één generatie van de afval verwijderd. Het kan naar rechts en het kan naar links. En het gaat sluipend en fnuikend. En weet je wat zo lastig is? Als je zo'n orthodoxe broeder tegenkomt, ook de Joden-christen. Die zet grote ogen op. Ja, maar alleen Christus is de verlosser. Alleen Christus is de verlosser. Ja, dat zal iedere rechtse dominee zeggen. Maar als diezelfde dominee zegt, maar een mens zal eerst zijn zonde goed genoeg moeten leren inleven en kennen. En dan van alles er soms nog bijgeschreven, dat hij billeket enzovoort en goed vindt dat hij naar de hel gaat. En dan mag hij naar Christus gaan. Dan wordt het een indrukwekkend verhaal. Maar rond Christus is een ijzeren gordijn gelegd. Ik denk ook aan allerlei voorwaarden voor de echte avondmaalganger. Dat hij in het zwart moet komen. Waar staat dat? Dat hij lang haar moet hebben. Ik heb het meegemaakt. Dat God werkt in een jonge vrouw. En dat ze niet kon blijven zitten en getrokken werd en bezoek kreeg van de kerkenraad. Of ze nou toch maar wilde wachten tot er haar lang was. En omgekeerd, want vergis u niet, het zit in ieder mens van ons. Als we niet leven uit de verbinding met Christus en de genade. Bij de evangelische heb je het net zo hard. En het kan op allerlei manieren. En dan hoor je gewoon de Bijbelse termen. Dan kan iemand spreken over de heiliging. En gemeente, er is een heiliging. Roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, heerlijkmaking. Maar als de heiliging iets wordt wat jij moet doen, om te laten zien dat je dankbaar bent, en om een geestelijke christen te worden, is het een leer uit de hel. Want dan is het werk van Christus niet genoeg. En Christus is het die de zijne heiligt door het bad der water der wedergeboorte. Het welk is Gods woord. Christus heiligt de zijne. Daar hebt u het nou. Dan komen er bij de mens allerlei voorwaarden om het werk van Christus compleet te maken. Maar geliefde, de geloofsbelijdenis van de kerk van alle eeuwen is niet. Ik geloof dat ik echt mijn zonde heb leren kennen. Ik geloof dat ik dat genoeg ingeleefd heb en genoeg berouw heb. En ik geloof dat ik op grond daarvan nu gerechtigd ben om tot Christus te gaan. Nee. De belijdenis van Jezus kerk is. Ik geloof in God de Vader en wie Hij is en wat Hij doet. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, in wie Hij is en wat Hij doet. Ik geloof in de Heilige Geest, in wie Hij is en wat Hij doet. En ik bid u. Ook jongeren, laat je niet op welke wijze dan ook aftrekken. Nog op orthodoxe wijze, nog op evangelische wijze. Van die lijn van boven naar beneden. En dat jij verder kunt komen door dit te doen en dat te doen. En dat kan zo geraffineerd op allerlei manieren. Ook in een boekhandel allerlei boekjes. Hoe je een beter christen wordt, hoe je een groter geloof krijgt. Allemaal trucjes om verder te komen. Maar Hij doet opwas in de genade en de kennis van Jezus Christus. Het gaat om wat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest doen uit genade in een verloren mens. En wie een ander evangelie in uw midden wil preken of wie een ander evangelie zoekt, die zij vervloekt. En zo schrijft Paulus het persoonlijke gedeelte. in deze brief autobiografische, om te laten zien dat het zo is. En bij dat evangelie hoort de vrijheid. En dat is niet de vrijheid, jongelui, van de Franse revolutie of van het antinomianisme. Het is vrijstaan in de genade van Jezus Christus en daarin ademen in de volle ruimte van het evangelie. Het is geen wetteloosheid, integendeel, hoe zou het kunnen? Want het nieuwe verbond is dat hij zijn wet in ons hart geschreven heeft. Je verlangt, net zoals je verkering krijgt en steeds meer naar elkaar toegroeit, zeg je steeds meer, ja, wat wil jij nou graag? Je wil de ander gelukkig maken, vraag wat de ander wil. Dat is het geheim van de bekering. Heren, niet, wat moet ik nou doen? Mag ik dat wel? Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Omdat je weet, dan ben ik als een vis in het water en God is het waard. En dan verstaan we dat de wet geestelijk is. En daarom zo ontdekkend voor het vlees. Want ik kan drie zwarte pakken over elkaar aantrekken, gemeente, om een echte te lijken. Maar onder de douche heb ik ze alle drie uit. Toen sta ik in mijn naaktheid voor God. En we zijn steeds opnieuw blij dat Paulus heeft uitgeroepen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Je wordt zo moe soms van jezelf. En je beseft, als ik het vast moest houden, als ik het waar moest maken. O God, dan ging het eeuwig verkeerd. Ik ellendig mens. Maar omdat ik het evangelie versta, mag er een komma staan. Ik dank God door Jezus Christus, het is zijn werk. Dat is het geheim. Nou, zo hopen we samen de Galatenbrief te bestuderen en te luisteren naar het onderwijs van Paulus. Om nog meer te wortelen dat dit wat ik u verkondig, de waarheid is, niet omdat ik het verkondig, maar omdat ik u verkondig de leer der apostelen. Niets uit ons, alles uit hem, door hem en tot hem. Dat is de genade. Nou, de derde waar Paulus onheus van beschuldigd wordt. We hebben gezien, de Joden christenen willen de gelaten wegvoeren van het zuivere evangelie. En gemeente, wat gebeurt er dan? Ik zeg altijd in het gewone leven, als de duivel bezig is, dan laat hij een steek vallen. Die kan met hele lieve woorden komen, met een vroom stemmetje. U kent dat wel uit leven, dat iemand je loer wil draaien. Ja, maar ik zeg het uit liefde en zo, weet je wel. Maar de duivel, let me goed op, laat altijd een steek vallen. Dat ontdekken we ook hier bij de Jodenchristenen. En als iemand niet handelt uit de gemeenschap met Christus, kun je van alles verwachten, ook in de kerk juist. En wat je ook kunt verwachten is, en dat is nou kenmerkend voor de duivel, dat hij op de persoon gaat spelen. Niet op de bal, maar op de man met de smerige tekkel. Dat doen nou die Joden christenen ook met Paulus. Weet je wat ze allereerst zeggen? En wat weten die gelaten nou? Hij heeft zeker bij jullie gezegd dat hij apostel is, hè? Dat is helemaal niet waar, joh. Hij heeft nooit met Jezus gewandeld. Hij heeft geen wonder van Jezus gezien. Hij is er later pas bijgekomen. Hij trekt een veel te grote broek aan. Het is geen apostel. Hij heeft niets uit eigen ervaring. Hij heeft alles van horen zeggen van anderen. En nou doet hij alsof hij er zelf zo mee om kan gaan. En dat, terwijl hij geroepen is door Jezus Christus zelf op de weg naar Damascus. En door persoonlijke openbaringen onderwezen is. Opdat hij als een te laat en ontijdig geborene de apostel der heidenen zou zijn. En ze gaan verder. Dus hij trekt een veel te grote broek aan, die Paulus. Hij is geen apostel. En hij past het evangelie aan om jullie te paaien. Dat heeft hij gedaan om bij jullie in het gevlei te komen, dat het wat makkelijker voor jullie werd. Daarom heeft hij de besnijdenis en het onderhouden van de wet heeft hij helemaal laten vallen. Ja, Paulus, weet je wat voor mannetje dat is? Een egotripper. Hij zoekt zichzelf te behagen. En zichzelf te dienen. Hij is alleen maar uit op succes. Dat is het smerigste waarmee je iemand verdacht kunt maken. En als de oprechter dat hoort, dan legt hij zijn hart voor de Heere bloot. O God, ken me, beproef me. Als ik op een schadelijke weg ben, pak het dan af en leid mij op de eeuwige weg. Maar het is een bekende gemene truc van de duivel. Ik zal er een voorbeeld van laten zien. Zo verging het ook David. Zo verging het ook David. Die is in hoofdstuk 16 gezalfd tot koning. Hè? En blijkbaar is dat ook verkeerd gevallen bij zijn oudste broer. Wat gebeurt er dan in hoofdstuk 17? Dan stuurt zijn vader hem met brood, met kaas en met geroosterde graankorrels naar de frontlinie. Ga bij je broers kijken hoe het met ze is. En dan hebben ze gelijk wat extra eten, neem ook wat voor de koning mee. En die jonge David die komt daar in het leger. En dan maakt hij het zelf mee. Dat iedere dag die grote reus uit het kamp aan de overkant naar beneden komt. En de God van Israël staat te vloeken. De tranen springen David in de ogen. Dat doet hem zo'n pijn van binnen. En hij begrijpt niet, en dat zegt hij ook hardop, dat er niemand is die bek uit de hel de mond snoert. Wat zegt zijn oudste broer dan? Zo smerig. 1 Samuel 17, vers 28, toen Eliab zijn oudste broer hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb jij die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Dus die tere godsvrees van David, de tranen in zijn ogen, worden door zijn eigen broer zomaar veranderd in een stukje brani, overmoed en slechtheid. En dat gebeurt nu ook met Paulus. Die tegenstanders raken hem onder de gordel en proberen zo hem verdacht te maken en de kracht van zijn prediking te verbreken. En dat zal Paulus krachtig weerleggen, niet om voor zichzelf op te komen. Want dan is het niet zo met hem dat hij wel wil verworpen worden als dat het behoud zou zijn van Israël. Maar je moet bij Paulus niet aan het evangelie komen. Een diepe weg geweest voor Paulus. En tegelijk hebben we deze brief aan te danken. We zeggen soms, waarom is die narigheid er altijd in de kerkgeschiedenis? Paulus schrijft aan de Korintiërs, er zijn ketterijen onder u. En dat heeft nog een nut ook. Waarom? Opdat de oprechten openbaar mogen komen. En zo is het helderder. Als dit niet gebeurd was, hadden we de gelaten brief niet gehad. En door die gelaten brief wordt helderder dan ooit getekend dat genade genade is. En dat die brief bewaard is gebleven, is te danken aan de zorg van de hemelse Vader. En tegelijk heeft hij de gemeente toen in die tijd dat de brieven bij elkaar kwamen, doen weten, dit is mijn geïnspireerde woord. Maar weet je wat ik er ook aan concludeer, dat die brief bewaard is gebleven? Dat Paulus de brief niet voor niks geschreven heeft. Dat de gelaten niet hem gepakt hebben en zeggen, lam, weg ermee. Hij is bewaard. Hij is verbreid. Het evangelie overwint door alle narigheid in en heen. En zo willen we luisteren. Opdat uw hart meer en meer wordt vastgemaakt in vrije genade alleen. Dat u die hoopt op Christus en zijn volbrachte werk u niet bedriegt met zijn belofte. Ja, maar dan zou je toch meer. Er doet niks van ons mee. We komen niet verder daarin dan de moordenaar, gedenk mijner. Daarom zegt het avondmaalformulier niet van de eerste keer dat je eraan gebracht wordt. Maar ook als je 94 bent en je komt met een stok of een rollator naar voren. Zo beleiden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Maar het leven zoeken buiten onszelf in Jezus Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus en u bent gered. Wat is dat een onuitsprekelijk wonder dat geheim mag bevrijden. Daarom is er geen zondaar te ver weg geweest. Al moet die van zichzelf walgen. O, kon ik mijn leven maar overdoen, ik schaam me. Heere, wat heb ik gezondigd tegen uw goedheid en barmhartigheid. Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En wat mag dat bevrijden, vrede geven. Christus is gestorven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En daar hoeft niets meer bij. Zegt u daar amen op, o Christus. Eeuwig licht, alleen uw dood en uw opstanding. En daar gaat Paulus vanavond met die dood en opstanding zijn brief beginnen. Amen. Zingen we Psalm 89, nu vers 1 en na het dankgebed vers 8.